Maar voordat het zover is en de heer gekroond zal zijn als allerheer, is het toch nog wat tijd te gaan. Maar dat is het minst belangrijke, denk ik wel eens. Dat blijf ik ook altijd volhouden. Want wat belangrijker is, is natuurlijk dat daarvoor inderdaad nog het een en ander moet gebeuren. En dat het tijd neemt, is een vanzelfsprekende zaak. En om redenen die ik u niet zal uitleggen, wil ik graag vanmorgen met u stilstaan bij de uitspraken in Daniël en eventueel Openbaring. Uitspraken die inderdaad zich bezighouden met de belangrijkste gebeurtenissen die nog moeten passeren, nog steeds, die nog moeten passeren voordat inderdaad de zoon des mensen, dan wel de oude van dagen, definitief gekroond zal zijn over alle volkeren en in het bijzonder over Israël en nog meer in het bijzonder zelfs over Juda. En daartoe wil ik u graag eerst even meenemen naar Daniël 9, het laatste vers. Niet om bij alle details stil te staan vanmorgen, maar wel om schrift met schrift te vergelijken. Want misschien helpt dat om een vast overzicht te hebben van gebeurtenissen die binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden. Daniël 9 vers 27 namelijk, waar kennelijk sprake is van wat wij dan vanzelfsprekend noemen de 70ste week van Daniël. In de voorgaande verse, vers 24 tot en met 26, werd gesproken over in totaal 69 weken, 69 maal 7 jaar, zodat in overeenstemming met vers 24, wij wachten nog steeds op de vermelding van de laatste, namelijk 70ste week uit deze profetie. En dus de laatste 7 jaar die nog passeren moeten voordat vervuld zal worden wat in vers 24 gezegd wordt, namelijk dat over de heilige stad en over het volk van Daniël het koninkrijk van Christus zal aanbreken. Want dat is wat er gezegd wordt. Ik zeg het met opzet nu even kort met eigen woorden. Maar vers 27 maakt dan melding van die laatste 7 jaar die dan passeren moeten en die inderdaad nog in de toekomst liggen. Daar ga ik helemaal niet op in, want ik veronderstel dat dat bekend is. Het kan namelijk gewoon niet anders. En dat laatste vers, vers 27, spreekt dan over een vorst die komen zal, letterlijk genoemd in vers 26 overigens. Maar van die vorst die komen zal, wordt gezegd hij zal velen het verbond versterken, 1 week. En die ene week uit vers 27 is precies die ene week waarop we nog wachten, naar aanleiding van vers 24 tot en met 26. Dus tenzij anders vermeld is die week dus gewoon de 70ste week van Daniël. Dat ik dat zeg is niet voor niks, want er wordt wat een onzin verteld over deze schriftgedeelten natuurlijk. Sorry dat het zo arrogant klinkt. Maar zo is het nou eenmaal. Lezen wij gewoon schriftgedeelte in het verband. Dan kan het niet missen. Tot en met vers 26 hebben we 69 weken gehad. Volgens vers 24 zouden er 70 moeten voorbij gaan. Dus we wachten nog op die ene. En in vers 27 staat een week. Dat zal dan de 70ste week van Daniël zijn. Dat kan niet missen. Want het vers spreekt over, vervolgens, over de voleinding. Dan komt daarvoor, en dat is precies waar het om gaat, de voleinding namelijk van deze 70 weken en daarmee de voleinding van wat dan ook genoemd wordt, niet hier maar elders, de tijden der heidenen en dus de voleinding van de periode waarin niet iemand uit het huis van David op de troon zou zitten over Juda in Jeruzalem. Ik hoop dat u dat begrijpt, want dat is waar het in het boek Daniël feitelijk over gaat. Maar hier staat dan dat een andere vorst zal komen, die uit vers 26, die zal met, en dan lees ik maar eigenlijk wat er echt staat, want vers is nogal verbasterd hier en daar. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen. Vertaald met versterken, maar de betekenis ervan is eenvoudig een verbond sluiten. Hij zal namelijk een overeenkomst sluiten en die ondertekenen. Daar is niks moeilijks aan, maar ik ga er nou niet verder op in. Die term verbond versterken komen we in een enkele varianten verscheidene malen tegen in Daniël hoofdstuk, even kijken, Daniël hoofdstuk 6. Dat is vanaf vers 7, nee vanaf vers 8, waar gesproken wordt over een sterk gebod maken En een, in vers 9 een gebod bevestigen, namelijk een schrift tekenen enzovoorts. En dat wordt ook weer genoemd in vers 10. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Want heel de gedachte is dat die term een verbond sterk maken gewoon betekent, wat het in het Nederlands altijd betekent, een verbond bekrachtigen. Wij gebruiken gewoon een synoniem. Een verbond bekrachtigen en dat gebeurt door hem te ondertekenen. En dat zeg ik voor de zevendedags Adventisten onder ons, die immers leren dat het hier in Daniël 9 vers 27 zou gaan om het weer invoering van het oude verbond. En niet alleen zevendedags Adventisten leren dat. Die zeggen dat dit verbond uit vers 27 niet een verbond is tussen die vorst die komen zal en het Joodse volk, maar ze zeggen het is een verbond tussen Christus en het Joodse volk en het verbond wat versterkt wordt, wil gewoon zeggen dat het oude verbond der wet weer met grote kracht wordt toegepast op het volk. En niet alleen zevendedags Adventisten leren dat, want ik heb zelfs dispensationalisten horen beweren, ik durf niet eens te zeggen wie, maar goed, die heb ik horen beweren dat als een Jood tot geloof komt en bij het volk Gods wil behoren, moet hij wel onder de wet leven. Onder het oude verbond waarvan we het brieven vol hebben in het Nieuwe Testament, waarin gezegd wordt dat de wet vervuld is, beëindigd is, vernietigd is en tot niets geworden is, hoe het maar heten mag, door de dood van de Heer Jezus. En dat was niet, dat gebeurt niet aan het eind van de 70ste week, laat staan op de jongste dag, maar het is gebeurd aan het eind van de 69 weken van Daniël. Maar dat even terzijde, hè? Dus dit verbond is gewoon een verbond wat in de toekomst gesloten wordt tussen een heidense vorst, machthebber, hoe je maar noemen moet, politiek leider in elk geval. En er wordt gesloten met de velen, namelijk niet met het Joodse volk als zodanig, de term min of meer uit vers 24, dat kan namelijk niet, want het volk is voor een groot deel gewoon verspreid onder de volkeren, en daarom staat er ook niet met het Joodse volk of met uw volk, maar gewoon met de velen, er staat er echt de velen, hij zal met de velen, en dan niet het verbond, maar gewoon een verbond, of gewoon verbond sluiten, ondertekenen, bekrachtigen, wat het maar wezen mag. En de velen zijn kennelijk de velen uit het volk van Daniël die deel uitmaken van de Joodse staat. Want het is een politieke aangelegenheid hier, uiteraard. En dat is niet zo moeilijk te bedenken in onze dagen, natuurlijk, want zo'n Joodse staat bestaat er al enige tientallen jaren. En bovendien, wie die vorst zal zijn, of waar die vorst vandaan komt, die met de Joodse staat een verbond zal sluiten, dat weten we langzamerhand allemaal. Dat is eenvoudig genoeg. Het zal ongetwijfeld zijn de leider van de Palestijnen. De term Palestijns volk neem ik liever niet in mijn mond. Maar het zal ongetwijfeld de leider zijn van de Palestijnen. Merkwaardige wijze, dat is namelijk ook geen volk. En niet, het is niet als volk te rubriceren, maar die leider van het volk zal een verbond ondertekenen samen met de leider van de velen, die ook geen volk genoemd kunnen worden, maar de velen van de Joden, zal ik maar zeggen, die de Joodse staat vormen. Het is heel eenvoudig. Het verklaart meteen waarom hier niet meteen van volken gesproken wordt, maar van een leider en van de velen enzovoorts. Dat past volstrekt in de omstandigheden die wij vandaag inderdaad kennen. De gedachte is nu, en dat is waar het om gaat, ik ga alweer veel te langzaam eigenlijk, maar waar het me om gaat is dat daarmee, met dat sluiten van het verbond, kennelijk de 70ste week van Daniël begint. Dat staat hier. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik wel eens gedacht heb, en ook wel gezegd heb uiteraard, dat een verbond zou zijn voor de duur van 1 week, dat in de planning zit in elk geval. Want dat zou je kunnen lezen zo, hè? Hij zal velen het verbond versterken, 1 week. Dan kan de conclusie zijn, nou dat is een verbond wat de bedoeling heeft om 7 jaar te duren. Alleen blijkt dan dat als 3,5 jaar, dus een halve week gepasseerd is, dan blijkt dat verbond toch niet zoveel te betekenen. En zeggen wij gewoonlijk, wordt dat verbond verbroken. Maar daarover wordt niet gesproken, over het verbreken van een verbond. En aan de andere kant, het moet toch duidelijk zijn dat de term 1 week hier in vers 27 niet de bedoeling heeft aan te geven dat dat verbond de lengte zou hebben of gesloten wordt voor de duur van 1 week, voor de duur van 7 jaar. Maar dat het de bedoeling heeft aan te geven dat het gewoon gaat om het aanbreken dan van de 70ste week van Daniël. Niet Ik bedoel niet te zeggen dat het niet zo zou kunnen zijn dat deze overeenkomst de bedoeling heeft voor de volgende 7 jaar te gelden. Dat zou best kunnen, maar in de eerste plaats, dat is toch niet van belang, want het duurt geen 7 jaar. Hooguit 3,5, zoals uit de rest van dit vers en het andere schriftgedeelte blijkt. En in de tweede plaats, door het begrip 1 week toe te passen op de lengte van het verbond, of de duur van het verbond, ontgaat het ons wellicht dat de term juist gewoon de aanduiding is van de 70ste week van Daniël. Dus, wat hier gewoon staat is, dat die vorst die zal komen, hij zal met de Joodse staat een verbond sluiten, zal officieel ondertekend worden, en dan begint de 70ste week van Daniël. Dat is te meer van belang, al zal het ons misschien eerst ontgaan, is te meer van belang dat het hier zo staat, omdat nou eenmaal deze 70ste week niet meteen begonnen is of beginnen zou na de 69ste. Dat hebben we toch hopelijk, hè? Dat is voor ons wellicht vanzelfsprekend, maar zo vanzelfsprekend, vanuit Daniël 9 hier, is het dat nou ook weer niet. Wij weten wel dat het zo is, maar neemt niet weg dat we zouden moeten verwachten dat dan dus bij de bespreking van die 70ste week ook gezegd zou moeten worden bij welke gelegenheid dan die 70ste week zou beginnen. En dat staat er dus ook. Net zo goed als eerst in de voorgaande verzen gezegd wordt wanneer de 70 weken beginnen, namelijk bij de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. En vervolgens wordt ook gezegd wanneer de eerste 69 weken eindigen. Want er staat dat ze zouden passeren tot op Messias de Vorst. En daar ga ik dan niet meer op in, maar dat slaat kennelijk op de dag. Want het gaat over tijd eigenlijk hier, tijdstippen. Slaat kennelijk op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Het staat er dus keurig bij. Dus het begin van de 69 weken wordt vermeld, tijdstip, de gebeurtenis. Het eind van de 69 weken wordt vermeld. Het eind van de 70ste week wordt ook vermeld, want dat is hetzelfde als het eind van de 70 weken. En er wordt dus gezegd dat het moet leiden tot de definitieve oprichting van het Koninkrijk van Christus in Jeruzalem en over het Joodse volk. En in ieder geval het einde van de heidense heerschappij, van de tijden der heidenen, dat is maar waar het om gaat. Zodat we alleen nog een tijdstip moeten vinden in deze profetie, om consistent te zijn tenminste, waarin gezegd wordt wanneer dan precies die 70ste week begint. Nou, dat staat er dus. Er zal een vorst komen, die zal met de velen het verbond versterken. En dan staat alleen maar simpelweg een week. Of 1 week, ik weet niet eens wat er staat, misschien staat er wel gewoon week. Ik weet niet of er een voorzet of een lidwoord voorstaat of niet. Het maakt ook helemaal niks meer uit, we weten toch wat het betekent. Namelijk, het ondertekenen van dit verbond markeert het begin van de 70ste week van Daniël. En dat betekent dus dat als in onze dagen, want daar gaat het feitelijk om, als in onze dagen zo langzamerhand het eruit gaat zien dat een dergelijke overeenkomst getekend gaat worden, gesloten gaat worden officieel, betekent het meteen dat als het gebeurt, begint de 70ste week van Daniël. Ik moet er meteen bij zeggen dat het niet maar gaat om een verbond in het algemeen, een overeenkomst in het algemeen, want overeenkomsten tussen deze beide partijen zijn er al, ook in onze dagen. Maar waar het om gaat is dat kennelijk een verbond gesloten wordt met betrekking tot Jeruzalem. Vergeet dat vooral niet. De 70 weken beginnen immers met een verbond over Jeruzalem. De uitgang des woords, de ondertekening dus van een decreet, een koninklijk decreet, werd vermeden in Perzen feitelijk, maar goed. Beginnen met de uitgang des woords, de officiële schriftelijke toestemming, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Niet om weder te keren, maar om weder te keren en Jeruzalem te bouwen. Het is dus een overeenkomst, niet aangaande de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want dat was al in 536 voor onze jaartelling, in het eerste jaar van Kores, de pers. Maar het is een toestemming niet alleen om weder te keren, maar om Jeruzalem ook te bouwen. En dat is pas tientallen jaren later in 445 voor onze jaartelling. Zo zat het in elkaar. Een overeenkomst dus met betrekking tot Jeruzalem. De volgende 7 weken, die hier apart genoemd worden, hebben kennelijk betrekking op de herbouw van Jeruzalem en de tijd die dat nam. Nou ja, de herbouw van de muren en de torens, de verdedigingswerken rond de stad, want dat was het eigenlijk, 49 jaar. En daarna de totale 69 weken verlopen dan vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeer in Jeruzalem te bouwen, tot op de dag waarop de Heer Jezus neerkeek op Jeruzalem en zei, hier zal geen steen op de andere gelaten worden. Dus eindigt op de dag waarop de Heer de verwoesting van Jeruzalem aankondigde. Heb je dat? Jeruzalem, uitgebreid. Nou goed, ik zoek het nou verder niet meer op. Je moet het maar weten, Lucas 19 zoek ik meestal op, dan staat het uitgebreid allemaal. De stad zal verwoest worden, enzovoorts. Dat is het einde van de 69 weken. Het einde van de 70 weken is ook inderdaad de verwoesting van Jeruzalem. De uiteindelijke vervulling ook van de woorden van de Heer Jezus. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Vroeg men in Matthäus 24. En het blijkt te zijn uiteindelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Heeft dus verband eveneens met Jeruzalem, zodat het enige andere tijdstip wat we uit dit schriftgedeelte halen, het begin namelijk van de 70ste week, noodzakelijkerwijze ook in verband zou moeten staan, letterlijk met Jeruzalem. De 69 weken beginnen en eindigen met Jeruzalem, de 70ste week eindigt met Jeruzalem, de 70ste week begint dus ook met Jeruzalem. Waarover sluiten zij dan dus dit verband? Ja, niet met betrekking tot toezegging van land, met betrekking tot wapenstilstand, met betrekking tot grensovergangen, met betrekking tot belastingen en dat soort dingen meer. Het moet dus een verbond zijn met betrekking tot Jeruzalem. Kan niet missen. En logischerwijze een verbond dus met betrekking tot de positie van dit Jeruzalem. En bovendien, dit Jeruzalem staat rechtstreeks in verband met koningschap. Zeker in deze provincie van Daniël, daar gaat het immers allemaal om. En dus is de vraag wie daarin koning zal zijn. En je kunt de vraag ook anders stellen, de vraag is namelijk waarover Jeruzalem hoofdstad zal zijn. En onder wiens beheer het valt. Nou, een dergelijk verbond moet dus komen volgens vers 27. Een dergelijk verbond moet ook komen trouwens volgens de krant. Al sinds jaren, langzamerhand, dus geen enkel probleem. Dat wil zeggen, dat sluit keurig in elkaar. Maar als het komt, begint daarmee de 70ste week van Daniël. En dan verder, wat staat er nog meer? Er staat, en in de helft der week, dat wil zeggen, in het midden van de 70ste week van Daniël, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Diezelfde vorst die eerst de verbond sluit met de velen, namelijk met de Joodse staat en met betrekking tot Jeruzalem, zal 3,5 jaar later het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Het betekent in elk... Kijk, ik ga niet speculeren nu en ik wil ook niet de details bespreken. Dus ik zeg alleen wat het in elk geval betekent. Het betekent in elk geval dat dat wat voor de Heer bestemd is, van de Heer zal worden weggehouden of genomen. Waarmee ik met deze opmerking eromheen ga, of deze uitspraak over slachtoffer en spijsoffer letterlijk of overdrachtelijk genomen zou moeten worden. Eerlijk gezegd, als die vraag gesteld wordt, moet je het letterlijk of overdrachtelijk nemen, zeg ik altijd overdrachtelijk. Omdat ik daar altijd zeker van ben. En of het ook letterlijk moet worden genomen, daar ben ik niet altijd zeker van. Maar als je deze dingen letterlijk neemt, dan nog betekent het niks, tenzij dan dat er een geestelijke betekenis aan hangt. Dat is maar waar het om gaat. Niettemin, ik wil er achteraan zeggen dat ik denk dat het ook letterlijk van toepassing is. En dat letterlijk in de 70ste week van Daniël, althans vanaf het begin daarvan, gelegenheid is voor het Joodse volk, voor de Joodse staat in elk geval, om op een of andere wijze een vorm van eredienst, dienst aan Jehovah, te praktiseren. Of de Heer daarmee of van gediend is, dat is maar zeer de vraag. Ik denk het niet, maar daar gaat het niet om. Het gaat er maar om dat dat kennelijk zal gebeuren. En dat ik dat geloof, dat het ook letterlijk zal gebeuren, dat ontleen ik niet aan dit schriftgedeelte, maar aan weer een andere. Maar in elk geval is het zo dat deze vorst die komen zal, kennelijk zal verhinderen dat dit Joodse volk hun God, of wie er dan maar voor door moet gaan, maar hun God zal dienen. En het zal duidelijk zijn dat de Joodse staat, het Joodse volk, feitelijk bestaat bij de gratie van hun religie, het judaïsme. Dat vinden ze zelf ook niet leuk, maar dat is nou eenmaal zo. Maar het zal ook duidelijk zijn dat een Mohammedaanse macht waarmee men een verbond gesloten zal hebben, dat die Mohammedaanse macht inderdaad er alles aan zal doen om de dienst aan de God van het Oude Testament, de God der Joden, te verhinderen. Dat zal ongetwijfeld zo gebeuren en dat stond feitelijk al in het voorgaande hoofdstuk in Daniël 8. Maar vanaf het midden dus van de 70ste week zal dat zijn, waarna in de rest van het vers gesproken wordt, met nog 3,5 jaar te gaan tot het totale eind van de 70 weken en dus met nog 3,5 jaar te gaan tot het einde van deze heidense macht in Jeruzalem. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Met nog 3,5 jaar te gaan staat er dus, hij zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, dat is dus het midden van de 70ste week, en dan, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn ook tot de volleinding toe. Die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoeste. En ik ben altijd geneigd meteen erachteraan te lezen. En zij zullen het geenszins ontvlieden, maar dat staat op een heel andere plaats. In 1 Thessalonicenzen 5, overigens. De vertaling van het laatste deel van het vers is oostwijfelachtig. Het is arbitrair, heet zoiets. Dat wil zeggen, dat heeft de scheidsrechter maar besloten hoe het dan maar vertaald zou moeten worden. Dat is arbitrair, hè? Daar komt het op neer. Men weet het niet helemaal zeker, maar mij maakt het niks uit. Want wat ik in het vers lees, is dat de hele rest van deze periode, maar het is 3,5 jaar, verwoesting zal komen over dit volk, dit land enzovoorts, over Jeruzalem in het bijzonder. En als die verwoesting 3,5 jaar duurt, betekent het dus gewoon dat pas na 3,5 jaar die verwoesting definitief is. Moeilijker is het niet. En daarna iets nauwkeuriger. Er wordt namelijk in het loopje weg gesproken over een gruwelijke vleugel. En dat is interessant, want een vleugel staat in de Bijbel voor bescherming, maar daarmee ook voor afgoderij, voor afgoden die geacht worden bescherming te bieden aan de mens. En hier heet het een gruwelijke vleugel, dan is het dus inderdaad afgoderij, want gruwelijkheid staat sowieso voor afgoderij. De gruwelijke vleugel is kennelijk de een of andere afgod. En uit de voorgaande hoofdstukken dienen wij al lang begrepen te hebben dat ooit een keer daar in Jeruzalem een groot afgodsbeeld zal worden opgericht. Gewijd uiteraard niet aan Jehovah, maar gewijd aan een of andere god. Wie dat is maakt niet uit, want uiteindelijk is dat toch de duivel. Hoe men hem ook noemt, want dat heeft er verder niks mee te maken. Hoe men hem ook noemt. Zodat wij de conclusie kunnen trekken uit dit vers, het hoeft niet uit dit vers, maar we kunnen de conclusie trekken uit dit vers, dat dus slachtoffer en spijsoffer zou ophouden, de officiële dienst aan Jehovah zou in ieder geval verboden worden, en aan de andere kant er zou een dienst aan een andere god worden ingesteld. Zo zit dat. En je hoeft niet eens ver te speculeren om te begrijpen dat de dienst aan Jehovah wordt stopgezet en dat de dienst aan Allah verplicht wordt opgelegd. Moeilijker is het niet. En ik zei al, je kunt het uit dit vers concluderen. Je kunt het ook concluderen natuurlijk uit Daniël 8 en zelfs al uit Daniël 3. Maar daar gaat het dan nog even niet over. Maar ook dit vers ook. Zodat de eerste helft van die 70ste week is het betrekkelijk rustig. Men heeft, de Joodse staat heeft een verbond met, laten we zeggen, de Palestijnen. Want daar komt het op neer. Er is een soort van vreedzame coexistentie. Gebruik maar een cliché. Ik heb nog nooit gehoord of zoiets ook echt bestaat. Maar het heet wel zo. Vreedzame coexistentie. Dat zal echter niet zo lang duren. Want na 3,5 jaar wordt die rust inderdaad verstoord. En wordt kennelijk de wil van deze heidense macht opgelegd aan de Joden in deze Joodse staat. En in het bijzonder in Jeruzalem. En het zal leiden tot uiteindelijke verwoesting van heel Jeruzalem. Verwoesting ook van dit grote afgodsbeeld, maar verwoesting uiteindelijk van Jeruzalem. En u kent het verhaal ongetwijfeld, want vervolg op deze uitspraken vinden we in de eerste plaats, denk ik, in Zacharië hoofdstuk 14... omdat ze zo duidelijk zijn, Zacharië 14, waar gezegd wordt dat de Heer heel Jeruzalem zou verwoesten en dan zijn voeten zou zetten op de Olijfberg met het bekende gevolg, u weet wel, de vlucht van een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem naar Petra, naar de woestijn. Dan naar Azal, vooruit dan, want dat is wat er dan echt staat. Heb je dat? Dus eenvoudig genoeg. De 70e week van Daniël dus, en dan rond ik het even af, begint met het sluiten van het verbond. Daarna krijgen we het midden van deze 70e week van Daniël. Die wordt gekenmerkt door de verstoring van de vrede die daar was. En dus de invoering van dienst aan, laten we maar zeggen, Satan zelf. Ik moet voorzichtig zijn, ik had bijna Allah gezegd. Daar had ik ook niks mee mis zeg, maar je bent je leven niet zeker als je het zegt natuurlijk. Maar goed. Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk wel. Dus in het midden van de 70e week de verbreking van het verbond, de verbod op de Joodse godsdienst en de verplichting om inderdaad de God van deze heidenen te dienen. En in bijzonder via de oprichting van dit beeld, deze gruwelijke vleugel, zoals het dan in Bijbelse termen genoemd wordt. Dat is het midden van de 70e week. En de tweede helft van de 70e week wordt vervolgens gekenmerkt door verwoesting die over het land, over het volk, maar uiteindelijk over de stad zal komen. Want er is natuurlijk een situatie van strijd, het gevolg van. Ik hoop dat dat duidelijk is. Niet alleen aan het einde van de 70e week, maar heel de tweede helft van de 70e week. Op het moment dat de Jood gehinderd wordt, zeker de orthodoxe Jood, gehinderd wordt in zijn godsdienst, in de praktische uitvoering daarvan, ontstaat natuurlijk, een soort burgeroorlog weer, zal ik maar zeggen. Daar komt het op neer. Nou goed. Moeilijker is het dus niet. Met andere woorden, geen grote verdrukking in de eerste helft van de 70e week, maar wel grote verdrukking in de tweede helft van de 70e week. Ik zeg dat met nadruk omdat ik nog eens hoor vertellen over de 7 jaar van grote verdrukking. Hoe het erbij komt, zal wel gewoon onnauwkeurig taalgebruik zijn, maar begrijp nou goed, die grote verdrukking over Jeruzalem is echt slechts de tweede 3,5 jaar, de laatste 3,5 jaar van de 70ste week en daarmee van de 70 weken van Daniël. En die gebeurtenissen worden ook duidelijk gemarkeerd. Het begin, het midden en het einde van de 70ste week wordt gemarkeerd. Het begin met een verbond tussen, laten we zeggen, Palestijnen en Joden over Jeruzalem. Het midden wordt gekenmerkt, zeg maar gewoon in de praktijk, door de verbreking van dat verbond, want daar komt het ongeveer wel op neer. Het verraad eigenlijk. En het einde van de 70ste week wordt gekenmerkt, volgens vers 27, door verwoesting, want er zal verwoesting zijn tot het einde toe, tot de volleinding van wat? De 70 weken, uiteraard. Hè? Zou verwoesting zijn tot het einde toe, zodat het einde van de 70ste week volgens vers 27 gemarkeerd wordt door de verwoesting van Jeruzalem definitief. Maar volgens vers 24 wordt het einde van de 70ste week gekenmerkt door het sluiten van de overtreding, de verzegeling van de zonden, de verzoening van de ongerechtigheden, het aanbrengen van de eeuwige gerechtigheid, het verzegelen van het gezicht en de profeet, of namelijk de profeet, en de verschijning kennelijk van de gezalfde, de heiligheid der heiligheden, de verschijning van Christus. Heb je dat? Van belang hoor. Vers 24 spreekt over 70 weken en dan het aanbreken van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, uit het huis van David. Niettemin, vers 27 spreekt over 70 weken en dan de verwoesting van Jeruzalem. Zodat de verschijning van de Messias en het aanbreken officieel van zijn koninkrijk gepaard gaat inderdaad met de verwoesting van Jeruzalem. Men hoeft slechts deze versen naast elkaar te leggen. Goed, dat is Daniël 9 vers 27, waar uitdrukkelijk dan gesproken wordt over deze 70ste week van Daniël. Nou sla ik 1 bladzijde terug, in mijn Bijbel althans, En dan kom ik terecht in Daniël 8, waar gesproken wordt over de een of andere vorst. Die komen zal, de term is daar anders, maar de gedachte is dezelfde als die van Daniël 9, vers 26, een vorst die komen zal. Alleen in Daniël 8 komt hij voort uit het Griekse Rijk. Maar ja goed, daar ga ik nog niet verder op in, maar het is heus diezelfde vorst die komen zal. Hij wordt genoemd een kleine hoorn die uitnemend groot werd. Dat is vers 9 van Daniël 8. Een kleine hoorn die uitnemend groot werd. Tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het zierlijke land. Dat is het westen, dus kwam hij uit het noorden, zeg ik altijd. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om een hoorn, een koning, een machthebber, een koninkrijk, wat er maar wezen mag. Die werd namelijk groot, zegt vers 10. Hij werd groot in het visioen. Hij werd groot tot aan het Heer des Hemels. En hij wierp sommigen van dat Heer des Hemels, namelijk hij wierp sommigen van de sterren. Het is een visioen hoor, begrijp het goed. Ter aarde en hij vertrad ze. Ziet u in gedachten? Een hoorn die groot wordt en die de sterren van de hemel vernedert. De hoorn is een beeld van die vorst die komen zal. En verzuim nou niet te vragen, waar zijn die sterren of waar is dat Heer des Hemels dan een beeld van? Want het gaat niet aan om van de hoorn te zeggen, dat moet je overdrachtelijk zien, geestelijk zien, dat is een koning die komen zal. En dan van die sterren te maken dat het letterlijk sterren zijn. Dat is heel inconsequent, zo zit het dus ook niet. Dus heel eenvoudig, die sterren des hemels, dat Heer des hemels, dat slaat gewoon op het Joodse volk. Nou, op Israël in het algemeen, maar hier kennelijk het Joodse volk. Eenvoudig omdat het Heer des Hemels staat voor de Heermacht, de legermacht, of hoe je dat maar zeggen moet, van het Koninkrijk der Hemelen. Het gaat namelijk over de menigte, dan wel het volk, waardoor het Koninkrijk der Hemelen, een hemels koninkrijk dus, op aarde geopenbaard zou moeten worden. En ook inderdaad zal worden ooit. Maar voor het zover is, wordt gesproken over de komst van een of andere koning, een hoorn dus, die althans een deel van dat Israël zal vernederen, zal vertrappen, waardoor het inderdaad niet meer doorgaat voor Heer des Hemels. Het is immers op aarde vertrapt geworden. En waardoor dus dat deel van Israël ook totaal ongeschikt is om deel te hebben aan de openbaring van dit koninkrijk der hemelen. Dit koninkrijk van de Zoon des Mensen. Dus, dat heb je toch, hè? Er is niks moeilijks aan, hoor. Dus die vorst die zal komen, hij zal groot worden en hij zal sommigen van het Heer des Hemels, vers 10, vernederen, ter aarde nederwerpen. Dan heeft het met de hemel dus niks meer te maken en dus niet met het koninkrijk der hemelen. En daarna staat er, vers 11, ja, deze hoorn, deze koning, maakte zich groot tot aan de vorst van dat Heer, de koning van Israël, de Messias zelf dus. Het is dus iemand die in opstand is tegen God. Degene van wie op andere plaatsen gezegd wordt, hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. U weet wel, kan niet missen. Rechtstreeks strijd tegen God. En van die God, vers 11, werd weggenomen het gedurig offer, hebben de vertalers ingevuld, want ze zijn van mening dat het daarop slaat, op een constante eredienst. En ik denk ook inderdaad dat dat zo is. Dus ik laat het vrij staan. Dus die vorst zal zich keren tegen dat Heer des Hemels, tegen het Joodse, in ieder geval het godsdienstige deel van het Joodse volk, met als gevolg dat die eredienst aan de Heer inderdaad wordt weggenomen. En er staat bovendien, en de woning zijns heiligdoms, de woning namelijk zijn heiligdom. Maar heiligdom kan ook gewoon zijn heilige plaats. De plaats waar de Heer zou wonen, zou moeten wonen. Ik geloof namelijk niet dat er een tempel staat op het moment dat deze profetie vervuld wordt. Maar het doet nog weinig te zaken. Die heilige plaats is er toch, de plaats waar de tempel zou moeten staan. Daarvan staat De woning zijns heiligdoms ons werd nedergeworpen. Dat betekent gewoon ontwijd, ontheilig. Dat is nederwerping, vertreden, vertrappen. Dat is immers ontheiligen. En het Heer, vers 12, of namelijk het Heer, het Joodse volk, nog steeds, werd in de afval overgegeven tegen, en tegen betekent gewoon in plaats van het gedurig offer. En wat hier dus staat in deze vers is heel eenvoudig, dat er een vorst zal komen die zich zal keren tegen het judaïsme en de godsdienst die erbij hoort, maar die eredienst die daarbij hoort bestaat in onze dagen nog steeds niet. Juist omdat men geen tempel heeft, zegt de Jood, bestaat zo'n eredienst niet. Maar we hebben net gelezen in Daniël 9 dat het inderdaad de kans heel groot is dat inderdaad met het sluiten van dat verbond en dus met het aanbreken van het begin van de 70ste week zo'n eredienst wel degelijk ingesteld wordt. Of iets wat ervoor door moet gaan, dat laatste vooral natuurlijk. Maar een Joodse plechtigheid op een Joodse heilige plaats die daarvoor is aangewezen, wat waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van die overeenkomst. Begrijp je wel? Ligt toch voor de hand als de Joden een verbond sluiten met die Palestijn. Dat de Joden zeggen, ja, dat is nou leuk dat jullie daar in Jeruzalem een plek hebben van, weet je wel, om je rieten te volbrengen. U weet wel, de Tempelberg, de Dome of the Rock, hoe heet het ding? Hoe heet die moskee? Nou goed. En de Joden zullen zeggen, maar dan willen wij ook een plaats. Het zal vermoedelijk dan wel het plein zijn voor de klaagmuur. Want ja, verschil moet er wezen. Maar, dat doet er niet toe, dat hoeft ook niet noodzakelijk. Maar kijk ook niet op een meter hoor, daar gaat het niet om. Maar dat zoiets geregeld zal worden, ligt zeer voor de hand. Nou, wat hier besproken wordt, is dat die vorst, die Palestijnse vorst, die Mohammedaanse vorst ongetwijfeld zich zal keren tegen dit judaïsme en van hen dat gedurig offer zal wegnemen. En hij zal hen in de afval overgeven tegen, namelijk in plaats van het gedurig offer. Dat betekent gewoon dat in plaats van de Joodse eredienst die daar kennelijk gepraktiseerd wordt, men verplicht wordt om te buigen voor een andere god. Want afval is gewoon afgoderij. Zeker vanuit het Israëlitisch standpunt bezien. Afval is gewoon afgoderij. En hier staat, die vorst zal dit volk in de afval overgeven, zal hen dwingen tot afgoderij. En afgoderij in plaats van het gedurig offer, in plaats van de veronderstelde dienst aan Jehovah. Wanneer gebeurt dat dan? Nou, volgens Daniël 9, vers 27, in het midden van de 70ste week van Daniël. Dan heb je die tijdstip. Er is niks moeilijks aan. En dat ik met zulke grote stelligheid zeg dat het gaat om de verwisseling van godsdienst en de dwang om andere God te aanbidden, dat is makkelijk genoeg. Want dezezelfde profetie, maar op die details ga ik nou niet in, maar dezezelfde profetie is ook en was ook, ook volgens de schrift, van toepassing op de dagen van Antiochus Epiphanes, die inderdaad de Joodse godsdienst in de tijd verbood in het jaar 170 voor onze jaartelling. En die op de heilige plaats, op het tempelplein of in de tempel, dat weet ik niet, een beeld liet oprichten. Een beeld. Een gruwelijke vleugel. Een beeld, een gruwel der verwoesting. Een beeld liet oprichten gewijd aan Zeus, als het Grieks is. En als het Romeins wordt en Latijn, dan was het Jupiter, maar het is toch hetzelfde, dat maakt niks uit. Meestal lees je over Jupiter trouwens in de vertalingen. Maar hij liet een beeld oprichten aan de heidense god, zal ik maar zeggen. En de Joden werden gedwongen om dat beeld te aanbidden. De besnijdenis werd verboden, de offerdienst werd verboden. Men werd gedwongen om varkens te offeren op de meest heilige plaats. En volgens de Joden zijn varkens ongeveer het meest onreine dier wat er is. Daar heb ik eens nagevraagd aan de verloren zoon, maar die was het er niet mee eens. Maar daar gaat het nou niet over. Ja, ze zijn er. Die laat ik even voorbij gaan. Zo. Nou, weg maar weer, hè. Met andere woorden, deze profetie heeft al voor een deel een toepassing gehad in het verleden. En die toepassing in het verleden is tegelijkertijd een type of een illustratie van hoe het in de toekomst zal gaan. In het verleden werd na pakweg 3 jaar die tempel weer gereinigd en werd de dienst aan Jehovah weer ingesteld. En sindsdien viert men het feest van Chanukka, feest van de vernieuwing des tempels. Hm? Maar in de toekomst zal hetzelfde zich herhalen, namelijk de ontwijding van de heilige plaats. In het midden van de 70ste week van Daniël en ongeveer op dezelfde manier de oprichting inderdaad van een beeld. Gewijd ongetwijfeld aan Allah, maar in de praktijk aan de duivel. Daar komt het op neer, de draak. Hm? Nou, hier staat dus precies hetzelfde. Het betekent dus dat deze uitspraken van Daniël 8, vers 10 en 11... van toepassing zijn op het midden van de 70ste week. En daarvan staat dan vervolgens van die vorst die komen zal, vers 12. Hij wierp de waarheid ter aarde, hij vertrad de waarheid. Hij vertrad waarschijnlijk ook de tenag, het woord Gods en al wat ermee samenhangt. En zelfs Christus, want die is de waarheid. En hij deed het, gewoon hij deed, want dat is wat er staat, hij deed. En het gelukte wel. Met andere woorden, het ziet er slecht uit voor de Joden in de Joodse staat. En in het bijzonder voor de godsdienstige Joden in de Joodse staat, overigens. Waarna gevraagd wordt in dit visioen. Hoe lang zal dat duren? Het antwoord is 2300. En de aardigheid is dat een deel van die 2300 vervuld werd in de dagen van Antiochus Epiphanes, in het verleden dus, pakweg een jaar of drie. En dat de rest van de periode vervuld zal worden in de toekomst, pakweg een jaar of 3,5. Maar op die details ga ik nou verder niet in. Dat is weer een verhaal apart. Het doet ook niet zoveel ter zake. In elk geval wordt hier melding gemaakt van gebeurtenissen die het midden van de 70ste week markeren. En daarna ook de hele tweede helft van de 70ste week. Want die afval, die afgoderij, die is kenmerkend voor de laatste 3,5 jaar. De dagen dus van grote verdrukking. En dat er dus sprake is van grote verdrukking zal duidelijk zijn. Want waar het judaïsme, de Joodse religie, wordt onderdrukt, wordt het Joodse volk als zodanig, wordt elke Jood onderdrukt, ongeacht of die Jood nou eigenlijk godsdienstig was of niet. Want of je het nou leuk vindt of niet, het judaïsme, de Joodse godsdienst, is de sine qua non. Hoe zeg je zoiets in het Nederlands? Is kenmerkend, is het meest eigene van van de Jood en van het Joods volk. Iemand is een Jood op grond van die godsdienst. Als dat niet meer zou bestaan, dat judaïsme, zou je niet eens meer over Joden kunnen spreken. Niet in bijbelse zin van het woord, maar ook buiten de Bijbel niet. Wat maakt iemand tot Jood? Omdat hij een Joodse overgrootmoeder heeft? En wat dan nog? Wat maakt dat uit? Nou goed, en dan ben je een Jood. En zo wat? Als dat niet de godsdienstige achtergrond achterlicht, betekent zo'n uitdrukking, betekent de term zelfs helemaal niks meer. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Zodat inderdaad het Joodse deel van de staat inderdaad vervolgd, verdrukt zal worden. Ik zeg met opzet niet het Joodse volk, want ik ben van mening dat nog steeds veruit het grootste deel van de Joden in de wereld niet leeft in Canaan of in de Joodse staat, maar onder andere volkeren. En daar zijn ze heel wat veiliger, moet ik u zeggen. Nog wel. Vooruit. Nou goed. Dat is Daniël 8. En dan doe ik nog een bladzijde terug. Nee, dat hoeft niet eens, geloof ik. Want in Daniël 7... is weer een andere profetie. In Daniël 7 is ook sprake van een hoorn. Een vorst die komen zal. Komt daarop tussen de 10 enzovoorts. Tussen 10 hoornen, maar op die details ga ik ook niet in. Maar het gaat net zo goed over diezelfde vorst die komen zal. En daarvan staat in vers 25 van Daniël 7. En het, die hoor namelijk, of dat koninkrijk, het heet al een koninkrijk. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Komt overeen met. En hij maakte zich groot tot aan de vorst des hemels enzovoort. Hè? Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En het zal de heiligen der hoge plaatsen. Het Heer des hemels heet dat in hoofdstuk 8. Degene die deel zouden moeten uitmaken van dat spoedig komende koninkrijk der hemelen. De Joden dus gewoon. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen, eigenlijk de heiligen der hoge, verstoren. Verstoren, de heiligen verstoren. Als iets heiligs verstoord wordt, wordt het ontheiligd. Dat zit nou helemaal vast aan de betekenis van die woorden. En als het hoog was, wordt het vernederd. En dat is wat precies beide gezegd wordt in hoofdstuk 8. Maar hier in 7 vers 25, dat koninkrijk en dus die koning zal woorden spreken tegen de Alleroogste. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Wordt ook gebruikt door zevende-dags Adventisten die zeggen dat hij meent de wet te veranderen. Dus hij probeert het oude verbond, want dat is dan de wet, hij wil het oude verbond afschaffen. En wij die inderdaad niet willen leven onder het oude verbond, wij worden dus geacht te leven onder de macht van deze koning. En antichrist en hoe ze het allemaal noemen, want het doet nou verder weinig ter zake. Maar dat is een beetje slordig lezen, want waar het over gaat is de tijden en de wet, namelijk de wet met betrekking tot tijden. Het betekent gewoon dat de tijden vastgestelde tijden zijn. Ze zijn door God zelfs zwart op wit gezet, dat is wet. Wet is trouwens gewoon onderwijs. En God heeft bekendgemaakt hoe dat zit met de tijden. En als er één profetie is die over tijden spreekt, is het deze profetie van Daniël. En als er één profetie is die zegt dat de tijden en gelegenheden vaststaan, dan is het deze profetie van Daniël. En hier in Daniël 7 wordt gezegd dat er een koning zal komen die zal rikken aan die vastgelegde tijden. In de openbaring staat het ook, er staat namelijk dat hij weet dat hij weinig tijd heeft. Maar hij zal proberen die tijd te rekken. Dus een tijd te verlengen. Het punt is gewoon dat God een tijd gesteld heeft. Dat is aardig om dat met deze achtergrond even te kunnen zeggen. Dat God een tijd, een datum gesteld heeft. Voor mij was het een jaar hoor, dat doet er niet toe. Maar God heeft een datum gesteld waarop hij een einde zal maken aan de tijden der heidenen. En dus Jeruzalem zal verwoesten en vanaf dat moment zijn koninkrijk zal openbaren aan Juda, aan het Joodse volk dus, en vervolgens aan de volkeren. Zo is dat nou eenmaal. En de dagen van de Satan, van de slang, de draak of hoe je maar heten mag, zijn dagen zijn geteld. En in de openbaring staat, ik zeg het even nu met eigen woorden, dat is een voetnoot dus, hè. In de openbaring staat dat als de gemeente wordt opgenomen, dat is aan het begin van of voor de 70ste week van Daniël, dat bij diezelfde gelegenheid de Satan op aarde geworpen zal worden, zijn hemelse macht zal verliezen en dus op aarde zijn bezigheden zal voortzetten. En daar staat dat hij grote toorn heeft, weten dat hij kleine tijd heeft of zoiets. Een kleine tijd. Wat Jeruzalem betreft 7 jaar, maar hij zal proberen daar wat aan te doen. Begrijp je wel? Nou. Dus hij zal menen de tijden en de wet met betrekking tot de tijden, te veranderen. En dan staat er, en zij, namelijk de heiligen der hoge plaatsen, zullen in deszelfs hand, in zijn hand dus, overgegeven worden. En nou weten we al waar het over gaat. Het gaat namelijk over dat het Joodse deel van de Joodse staat inderdaad onder de volkomen macht komt van deze heidense vorst. Het zal in de afval worden overgegeven. Het verbond zal worden verbroken. Respectievelijk hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. En dus weten we dat hier melding gemaakt wordt van de gebeurtenissen in het midden van de 70ste week van Daniël. Staat dat er ook bij? Nou, dat niet. Maar wat er nog bij staat, is daarmee volstrekt in overeenstemming. Want er staat bij, zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden. Hoe lang duurt het dan nog, is mijn vraag. Nou ja, het is het midden van de 70ste week, dus duurt nog 3,5 jaar. Ofwel 1 jaar, 2 jaren en nog 1,5 jaar. En hier staat, ze zullen in deszelfs hand worden overgegeven tot een tijd, tijden, maar in het Hebreeuws traditioneel gelezen als een dubbele tijd, 2 tijden, als een dualis, en een gedeelte of halve tijd. Dus dat is makkelijk genoeg. Die tijd, tijden en een gedeelte eens tijd zijn kennelijk de aanduiding van het jaar, nog 2 jaar en dan 1,5 jaar, zijn de laatste 3,5 jaar van de 70ste week en van de 70 weken van Daniël. Dat klopt ook met wat verder volgt. Daarna zal het gericht zitten, de grote rechter, die in het begin van Daniël 7 al genoemd werd, in elk geval in vers 12 en 13. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, de heerschappij van deze heidense vorst, in elk geval over Jeruzalem. Men zal zijn heerschappij wegnemen, hem vertelgende en verdoende tot het einde toe. En dat is maar waar het over gaat. Want dat oordeel zal komen over deze vorst na de 70ste week van Daniël. Want dat zijn de dagen waarin de Heer zelf zijn koninkrijk niet alleen over Juda, maar over de volkeren der aarde zal oprichten. Hier staat er trouwens ook, het rijk, de heerschappij, de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan de volken der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zijn zal en alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Kan dus niet missen, tijden en een halve tijd duidt de tweede helft van de 70ste week van Daniël aan. Dus deze drie profetieën die we nu gezien hebben hier in Daniël naast elkaar leggen, dan geven ze een unaniem getuigenis, namelijk dat weliswaar die 70ste week zal beginnen met het sluiten van een dergelijk verbond. Een monsterverbond zou mijn vader gezegd hebben. Een monsterverbond, want het zijn partijen die elkaar absoluut niet verdragen. Maar het zal ook inderdaad fout lopen, want na 3,5 jaar na het sluiten van een verbond, zal dat verbond ook inderdaad niks waard blijken te zijn en zal het Joodse volk inderdaad verdrukt worden. Maar het loopt daarmee slecht af, niet alleen met de Joodse staat als zodanig, maar daarmee ook met de onderdrukker. Want als ik het dan even in een voetnootje weer even erbij zeg, u weet hoe dat gaat, hè? Het gegooien in de glazen. Het scheelt me zo gauw geen betere uitdrukking te binnen. Daar in Palestina, in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zal er ongetwijfeld toe leiden dat het buitenland er zich mee zal bemoeien. In dit geval nou weer eens niet Amerika, maar dan weer eens Rusland. Dat is weer eens wat anders dan die situatie in ex-Joegoslavië, weet u wel. Maar goed. Daar zal Rusland zich mee bemoeien en het zal inderdaad leiden tot de totale verwoesting van de Joodse staat, waarover men al tientallen jaren, eigenlijk al 100 jaar precies, discussieert. Toch? En nog even terzijde, nog een voetnoot. Van het jaar viert men, of van het najaar geloof ik, weet niet precies, of volgend jaar viert men het 3000-jarig bestaan van Jeruzalem. Nou, ben ik vergeten waar ik het gelezen heb, maar zeer kort geleden heb ik gelezen dat men ergens in de 50e jaren, ik had een blad uit de 50e jaren in handen, dat men toen ook al de 3000 jaar bestaan van Jeruzalem gevierd had. Dus dat kun je rustig vergeten. Dat doen ze om de zoveel tijd. 3000 jaar bestaan van Jeruzalem. Misschien ook een aardig idee. En nog een voetnoot. Als je die 3000 jaar terugrekent, kom je uit in de dagen van David ongeveer. Dat zal ook ongetwijfeld de bedoeling zijn. Waarmee je dan maar weer ziet dat al die verhalen over Jeruzalem reeds bestaan in de dagen van Abraham, die kun je dus rustig vergeten. Want als dat zo zou zijn, zou men het 4000-jarig bestaan van Jeruzalem moeten vieren, ongeveer. Dat geloven ze daar zelf dus ook niet. Want nog Melchizedek bij Abraham, nog Jeruzalem bestonden als aardse zaken hier op aarde. Dat was namelijk niet zo, hè? Nou goed, dat ook even terzijde, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. En zo waren we even in Daniël 9, 8 en 7. U weet, je moet de Bijbel van voor naar achter en van achter naar voor kennen. Dus doen we het af en toe ook eens andersom. 9, 8 en 7. Daarna zou ik voor de volledigheid ook moeten noemen in dat verband Daniël 12... Daniël 12, waar ook gesproken wordt over de 70ste week van Daniël, kennelijk. Daar staat helemaal aan het eind van dat Bijbelboek, in vers 11, en van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel, het afgodsbeeld, zal gesteld zijn. En dan weet je precies hoe het is, hè? Dit is de markering van het midden van de 70ste week van Daniël. Wanneer het gedurig offer zal worden weggenomen, slachtoffer en spijsoffer zal worden weggenomen, of hoe het maar heten mag, en waarbij inderdaad een gruwelijke vleugel, en hier heet het een verwoestende gruwel, zal opgericht worden. We stellen namelijk van het afgodsbeeld in het midden van de 70ste week. Van die tijd af zullen zijn 1200, en dan verwachten wij 1260 dagen. En er staat, want het is de tweede helft van de 70ste week van Daniël dan, hè? 3,5 jaar van 360 dagen per jaar levert op 1260 dagen. Hier staat echter 1260. 290 dagen, eenvoudig omdat hier de tijd dan dus kennelijk niet gemeten wordt tot aan het einde van de 70ste week, maar tot op een dag een maand later. En dan gaat hij. Even snel, maar dit is de voetnoot weer, hè. Dat betekent dus in eerste plaats, Daniël spreekt in het algemeen over Juda, de Joodse staat, en over Jeruzalem. En dus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Het neemt echter niet weg dat daarna nog heel wat moet gebeuren. Na die 70ste week, alvorens dat koninkrijk van Christus over al de heidenen, maar ook zelfs over Juda, definitief tot stand gebracht zal zijn. De tijdrekening gaat daarna nog gewoon verder. En hier gaan we er zelfs dus 30 dagen overheen. En als we dan toch 30 dagen verder zijn, dan kunnen we ook nog in vers 12 nog eens 45 dagen vervolgens verder. En in totaal dus 75 dagen voorbij het einde van de 70ste week van Daniël. Want dat is waar het hier over gaat. Want na die 70ste week moet er toch inderdaad het een en ander gebeuren. Als je mij vraagt, maar ik ga dat nu niet beargumenteren, want daar heb ik op zich wel anderhalf uur voor nodig, vrees ik, of langer. Maar waar het hier over gaat is mijns inziens, dat betekent dat u het meer vergeten mag, maar is mijns inziens dat in de eerste plaats het einde van de 70ste week van Daniël zou moeten vallen op dezelfde datum in het jaar, dezelfde datum als het einde van de 69ste week, namelijk op de 10e van de eerste maand. De intocht in Jeruzalem, 10e van de eerste maand. De dag van het in huis nemen van het paaslam. De eerste dag die moet leiden tot het vieren van het paasfeest. Dat was het, hè? De 10e van de eerste maand. De dag namelijk, ook de datum trouwens, waarop Jozua met het volk Israël door de Jordaan trok het beloofde land binnen. In Jozua 5 staat dat, geloof ik. Maar de geschiedenis staat in 3. Maar in ieder geval daar in de buurt. De 10e van de eerste maand. Dat zou moeten zijn, als u mij vraagt, is de 10e van de eerste maand dus ook de laatste dag, niet alleen van de 69ste week, maar ook de laatste dag van de 70ste week van Daniël. Ook de laatste dag waarop er manna viel. In het Oude Testament, nog in de woestijn bedoel ik. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Komen we nou terecht 30 dagen later, want dat staat hier, tot 1290 dagen in plaats van 1260. Dan zijn we dus terecht op de 10e van de tweede maand. Wat is daarmee? Nou, is heel eenvoudig. Wij vinden namelijk in de wet, nou in Numeri, het probleem van sommige mensen die tot Mozes kwamen en zeiden, Mozes, hoe moet dat nou? Want nou moet er paasfeest gevierd worden, maar wij zijn onrein. Wij kunnen het paasfeest niet vieren, want daarvoor moeten we ritueel rein zijn en er is tijd voor nodig om ritueel rein te worden. Dus, maar dan is paas er voorbij. Wij kunnen het paasfeest, we zouden het paasfeest moeten vieren in de eerste maand, maar wij zijn onrein. Door een dood lichaam heet dat. Door aanraking van lijken. Dat is de gedachte. Hoe moet het dan? Toen zei Mozes, dat moet ik even vragen. En Mozes vroeg het dus even. En toen zei de Heer tegen Mozes, zeg maar tegen het volk dat ze in zo'n geval dan het paasfeest moeten vieren in de tweede maand. 30 dagen later dus. Op dezelfde data, maar dan in de tweede maand. Dat wil zeggen, op de 10e van de tweede maand zal men het paaslam in huis nemen. Op de avond van de 14e van de tweede maand zal men het paaslam eten. En vanaf de 15e tot en met de 21e van de tweede maand zou men dan het feest van Pascha, dan wel het feest van ongezuurde broden, vieren. Makkelijk genoeg. Wel nu, dat is in de wet gezegd, bovendien, er is een gelegenheid, ik weet niet meer zo gauw uit het hoofd waar, maar er is een gelegenheid in de oud-testamentische geschiedenis, dat heel het volk het Pascha viert in de tweede maand, omdat in de eerste maand de tempel zelfs onrein is. Die was me nog aan het reinigen of zoiets. God, dat zoiets was. Maar in ieder geval, er komt een keer voor dat het hele volk in de tweede maand, dus een maand later, Pascha viert. Waarom deze dingen in de Bijbel staan? Eenvoudig omdat ze kennelijk een profetische betekenis hebben en een profetische toepassing zullen krijgen. Zodat mijn gedachte is dat als straks, aan het eind van de 70ste week, De Heer verschijnt op de Olijfberg op de 10e van de eerste maand. En bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. En bij die gelegenheid het land vol met lijken zal zijn. En er geen leven in het land zal overblijven. Dat bij die gelegenheid dat Joodse volk onmogelijk het Pascha, het paasfeest kan vieren. Namelijk, het is onrein. Vanwege dode lichamen. In elk geval. Maar bij diezelfde gelegenheid, die 10e van de eerste maand, de laatste dag van de 7e week van Daniël, zal een gelovig overblijfsel vluchten naar de woestijn. Heb je het? Dus wat verwacht ik? Heel eenvoudig. Dat de Heer, die op de 10e van de eerste maand verscheen op de Olijfberg buiten Jeruzalem, die berg van Lazarus, dat diezelfde Heer op de 10e van de tweede maand zal verschijnen op de berg Hor, de berg van Lazarus, Eliazar. Niet voor Jeruzalem, maar voor Petra, want daar is de plaats waarheen het gelovig overblijfsel zal verzameld worden. Heb je die? Dus aan het eind van de 70e week de verschijning van de Heer op de Olijfberg, berg van Lazarus, in het Grieks. Maar in de 10e van de tweede maand verschijnt de Heer door berg Hor, de berg van Lazarus, in het Grieks, Eliazar in het Hebreeuws. En niet voor Jeruzalem, maar dus voor Petra, bij het gelovig overblijfsel in de woestijn. En daar wordt dus het paaslam, het echte, in huis genomen. Daar zal de herkenning plaatsvinden. Daar zal men wel de uren van de bezoeking kennen, uiteraard. Met verwijzing naar Lucas 19 enzovoorts. En daar zal men dus in de woestijn, zoals oorspronkelijk ook het geval was, zal men in de woestijn het paasfeest vieren. In Petra, denk ik. Een maand na de verwoesting van Jeruzalem. En dus gereinigd inmiddels. En dus na 1290 dagen. En dan gaat hij weer. Van die tijd af dat een gedurig offer zal worden weggenomen, zullen zijn 1290 dagen. Wat is het dus na 1290 dagen? Het offer. En dus in het algemeen godsdienst. Want dat is waar offer eigenlijk voor staat, hè? In de breedste betekenis. Voor dienst aan God. Dat is altijd wat offer voorstelt. En die dienst begint dan kennelijk met het vieren van dit Pascha, het paasfeest, een maand na datum in overeenstemming met wat de wet voorschrijft. Waarna er staat, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Dat is dus nog anderhalve maand later. En dat komt ook om bepaalde datum uit, maar dat is helemaal niet zo snel uit te leggen. Maar ik verwacht dat dus na die totale 1335 dagen, ofwel 2,5 maand na de verwoesting van Jeruzalem, dat dan vervuld zal worden wat in Micha beschreven staat, met Micha 2, de laatste verse, dat het overblijfsel officieel op weg zal gaan vanuit Petra terug naar Jeruzalem om de heilige plaats inderdaad weer te heiligen. Die heilige plaats die ontheiligd was, die verwoest was geworden enzovoorts. Want hoe dan ook, de twee, nee eigenlijk één, nou misschien twee, maar ik zal twee zeggen. De twee belangrijkste gebeurtenissen die wij zouden verwachten na de verwoesting van Jeruzalem en dus na het einde van de 70e week van Daniël, de twee belangrijkste gebeurtenissen, na dus de vlucht, de definitieve vlucht van het gelovig overblijfsel naar de woestijn en naar Petra, de twee belangrijkste gebeurtenissen daarna zijn, punt 1, wanneer maakt de Heer zich nou aan hen bekend? Want ik beweer dat bij zijn komst op de Olijfberg, dat daar bij die gelegenheid helemaal geen gelegenheid is om zich bekend te maken enzovoort. En om hem te aanschouwen met een litteken in zijn handen enzovoort. Er is namelijk niet, men moet vluchten. Met grootste haast het land uit in elk geval. Wanneer maakt hij zich aan hem bekend? Bovendien, de Olijfberg is per definitie de plaats waarin hij zich niet bekend maakt. Waarheen hij zich terugtrekt, omdat zij niet kennen en niet willen weten. Dus de vraag is, wanneer maakt hij zich nou bekend? Wanneer zullen zij zien en geloven? En de volgende vraag is, en wanneer zullen zij dan uit de woestijn weer in Kanaan, en meer specifiek in Jeruzalem aankomen? Wij verwachten dus daarna twee data. En betrekkelijk kort na de 70e week, twee data. Nou, de ene ligt voor de hand. Dat is een maand later. Wanneer men alsnog Pascha zou vieren en daar verschijnt dan het echte paaslam. Daar maakt de Heer zich dus bekend. De berg van Eleazar, de berg van Lazarus, de berg Hor. Hoe het me heten mag. Daar ga ik er verder niet meer op in. En als hier daarna sprake is van 1335 dagen, in verband met de verwoesting van Jeruzalem en in verband met ontwijding van de heilige plaats, dan zou je moeten zeggen dat na die 1335 dagen dit gelovig overblijfsel kennelijk weer in Jeruzalem aankomt. Of althans uit Petra vertrekt, want daar gaat het me nou verder niet om. Maar inderdaad terug het land in bezit neemt om dat land te heiligen. En als heilig volk zal men dit heilig land in het bezit nemen. Dat is kennelijk de gedachte. Nou, dan laat ik het bij, tot zover dan Daniel, want we hebben nog het een en ander. De aardigheid is namelijk dat deze profetieën uit Daniel, waarvan ik u alleen de belangrijkste tekst heb laten zien, dat deze tegelijkertijd als basis dienen uiteraard voor wat wij dan gemakshalve noemen de nieuwtestamentische profetie. En de term nieuwtestamentische profetie, die verzwak ik altijd meteen weer. Want ik ben van mening dat het Nieuwe Testament feitelijk niks anders doet dan het Oud-Testamentische profetie activeren en eventueel toelichten. Als het ware weer aanzetten. Zo van, ze zijn alsnog van toepassing, zij zullen alsnog vervuld worden. Echter niet in de dagen van de gemeente, maar de dagen daarna. Dat is maar waar het om gaat. En in dat verband spreken wij dan over Nieuw-Testamentische profetie. Zoals we die in elk geval vinden in Matteüs 24... En de aardigheid is dat de belangrijkste nieuwtestamentische profetieën ook rechtstreeks in verband gebracht worden met Daniel. En in bijzonder met deze gebeurtenissen van de 70ste week. Dus in Matteüs 24, waar men vraagt aan de Heer, wanneer zal dan Jeruzalem verwoest worden? Had hij een paar dagen tevoren bij de zogeheten intocht immers aangekondigd. En dan bleef de discipelen dwars zitten. Toen vroegen ze in vers 3, wanneer zal dat dan zijn? En wat zal dan het kenmerk zijn? Want een datum heb je er natuurlijk weinig aan. Wat zal dan het teken, het kenmerk, het teken zijn van uw toekomst, uw aanwezigheid eigenlijk? En wat zal het teken zijn van de voleinding der eeuw? En de Heer geeft dan enige algemene uitspraken tot en met vers 14. En kondigt aan dat voordat het zover is er nog heel wat ellende zal passeren. Maar daarna wordt u wat concreter, vanaf vers 15. Want daar doet de Heer vervolgens uitspraken die meteen beschouwd moeten worden als commentaar op en als aanvulling op de profetie van Daniel, wiens naam notabene uitdrukkelijk vermeld wordt, vers 15. Want daar zegt hij, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Dat is interessant omdat Daniel door de Joden over het algemeen toch niet als profeet beschouwd wordt. En in ieder geval moet ik zeggen dat het boek Daniel niet gerekend wordt tot de profetische boeken. Bij ons wel, maar bij hen niet. Maar de Heer zegt, Daniel de profeet. En hij verwijst naar het boek van Daniel. Wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Als Daniel dus die man was die leefde in de dagen van de Maccabeeën en de dagen van de ontwijding van de tempel onder Antiochus Epiphanes. Kortom, als deze Daniel eigenlijk helemaal niet geleefd heeft, maar een Maccabeer geweest zou zijn die ten einde het volk te bemoedigen, maar een boek heeft samengesteld met allerlei onverklaarbare zaken. Kortom, als de gemiddelde theoloog gelijk heeft. Dus zijn bijna alle trouwens. Als die gelijk heeft, dan is de Heer Jezus een leugenaar. En als de Heer Jezus een leugenaar is, want die noemt hem Daniel de profeet. Als de Heer Jezus een leugenaar is, dan kun je dus daarmee je hele Bijbel weggooien. Dus of Daniel is Daniel en leefde in de dagen waarin hij zei te leven. En hij was een profeet. Of Daniel was een goedbedoelende Maccabeer, maar de Heer Jezus was dan een slecht bedoelende Jood die de zaak fleste. Zo zit dat gewoon, hè? Ja, goed. Dus wat zegt de Heer? Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. Dan weet u, dat is de term uit Daniel 12 die we zojuist lazen. Dat is de gruwelijke vleugel uit Daniel 9 die we net gelezen hebben. En de term wordt gebruikt in verband met het oprichten van dat beeld in het midden van de 70ste week van Daniël. Vers 15 geeft dus onder andere antwoord op de vraag, wanneer zal het zijn? Nou zegt de Heer, wanneer je dit zult zien, en dat is een tijdsaanduiding, de oprichting van die gruwel der verwoesting. Dus het midden van de 70ste week van Daniël, dat als dan, zegt hij, die in Judea, het Joodse land betekent dat gewoon hoor, dat als, dat kan net zo goed Galilea zijn, het is namelijk het land waar Joden wonen, dat als dan die in Judea zijn, de Joodse status, vlieden op de bergen, uiteraard die buiten Judea, even goed lezen, niet dat in Judea zijn vlieden op de bergen van Judea, maar dat degene die in Judea zijn vlieden op de bergen buiten Judea. Die had het gebergte van Efraïm uiteraard, of het gebergte van, sorry, het gebergte van Edom uiteraard, hè? Gebergte van Seir, waar Petra gelegen is. Goed. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen te nemen, maar weder bevrucht en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat die vlucht niet geschieden des winters nog op het Sabbat. Volgens mijn berekening is het niet des winters, maar wel op het Sabbat. Maar dat even terzijde. Nee, ik heb die notitie niet bij de hand. Wanneer het, maar dat doet ook niet de zaken natuurlijk. Hè? Het is het midden van de 70ste week. Het ophouden van het slachtoffer en het spijsoffer. Het oprichten van dat afgodsbeeld. Het overgeven van het volk in de afval en dus afgoderij. Het dienen van Allah. Het verbieden van de Joodse eredienst en van het judaïsme in het algemeen. Wat zou men moeten doen? Zionist als men is, niettemin vluchten het land uit. Toch in het midden van de 70ste week. Men had er natuurlijk al veel eerder weg moeten wezen. Maar als je dit zult zien, zegt de Heer, dan moet je in ieder geval wegwezen. En dat is ongeveer de laatste trein die er nog gaat. Bij wijze van spreken dan. Want moet met grote haast. Hè? Nou. En dan vers 21. Want als dan, namelijk vanaf het midden van de 70ste week, zal grote verdrukking wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. De grootste verdrukking die maar denkbaar is, zou vanaf het midden van de 70ste week komen over Judea. Niet over het Joodse volk, over Judea. En men zou Judea uitvluchten, staat het toch? Waarom? Om aan die grote verdrukking te ontkomen. In de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dan zeg ik het nog een keer, omdat u niet de verkeerde conclusies trekt. Deze grote verdrukking uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël komt niet over de volkeren, niet over de wereld, maar komt slechts over Judea. Waarmee niet gezegd wil zijn dat dezezelfde grote verdrukking niet zal komen over alle volkeren. Maar dat is niet in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat staat hier ook niet. Hier gaat het alleen over Judea. En die grote verdrukking, de grootste aller tijden, want dat staat erbij, komt vanaf het midden van de 70ste week van Daniël over Judea. En verder moet er meteen aan toegevoegd worden dat volgens Daniël dat dan nooit langer kan duren dan 3,5 jaar. Want 3,5 jaar later, het einde van de 70ste week van Daniël, zou Jeruzalem verwoest zijn en zou het Messiaanse Rijk over Jeruzalem, de heilige plaats, wat het me wezen mag, officieel beginnen. Dus die grote verdrukking kan maar 3,5 jaar duren. Over Judea bedoel ik, en Jeruzalem uiteraard. Hè? Nou, dat klopt ook, want er staat vervolgens, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. En we weten nou precies hoe het zit. Het zijn namelijk 1260 dagen vanaf het midden van de 70ste week tot het einde van de 70ste week. En dat zijn dus de verkorte dagen, zoals hier vermeld. Maar het betekent automatisch dat die verdrukking waarvan echt staat dat hij over de wereld zou komen, wordt op zijn minst gesuggereerd in vers 21, maar ook in Daniël 12 vers 1, want daar komt de uitdrukking vandaan, dat die verdrukking weliswaar over de wereld zal komen, maar dan na de 70ste week van Daniël. Die grote verdrukking gaat gewoon door, omdat die grote verdrukking niet alleen tot doel heeft om het Joodse volk tot bekering te brengen, maar om alle volken tot bekering te brengen, beginnend bij Juda en bij het Joodse volk. Begrijp je wel? En voor het Joodse volk wordt het verkort tot 3,5 jaar, om de eenvoudige reden dat vanaf dat moment het Joodse volk geacht wordt als volk gelovig te zijn. En dan houdt dus de verdrukking op. En als alle volkeren tot geloof zijn gekomen, dan houdt de grote verdrukking over alle volken op en beginnen de 1000 jaren. Zo eenvoudig is dat. Maar hier wordt de gedachte beperkt tot Jeruzalem. Daar ging het toch om? Wanneer zal dat zijn dat Jeruzalem zal verwoest worden? Was de vraag uit de eerste verse van dit hoofdstuk. En het antwoord komt ook, nou, het zal verwoest worden, wanneer? Nou, volgens Daniel, aan het einde van de 70ste week van Daniel definitief. Maar de grote afbraak en de ontwijding van Jeruzalem begint in elk geval in het midden van de 70ste week van Daniel. Zodat inderdaad 3,5 jaar lang die verwoesting zijn werk zal doen, het volgende afval zal zijn overgegeven. Daar strijd zal gevoerd worden in Jeruzalem en uiteindelijk zal het leiden tot de totale ondergang van Jeruzalem. Precies zoals hier vermeld. En daarna staat er, in vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen, let op dat de uitdrukking die dagen volkomen overbodig is, lijkt in elk geval. Want dat had toch ook gewoon kunnen staan, terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden. Maar er staat uitdrukkelijk bij, terstond na de verdrukking van die dagen, is er dan ook nog een verdrukking van andere dagen? En het antwoord is ja. Dat is na de 70ste week namelijk. En op andere plaatsen, over andere volkeren enzovoorts. Maar niet over Jeruzalem. Maar terstond na de verdrukking van die verkorte dagen, uit vers 22, dat stond na de verdrukking van 1260 dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, dat weten we, want het zou een dag van benauwdheid zijn, waarbij Jeruzalem zou verwoest worden, de Heer zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. Volgens nogal wat profetieën in het Oude Testament. En de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. In de praktijk gewoon aardbevingen trouwens. En dan zal in de hemel, eerst in de hemel, verschijnen de vorst van het Heer des Hemels uiteraard. Zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten van het land, ik zeg met nadruk land, wenen. Want dit is de verwijzing naar Zacharia 12. Waar gezegd wordt dat de geslachten van Israël rouw zullen bedrijven over de Heer Jezus. Die men zal herkennen als degene die zij zelf doorstoken hebben, staat er allemaal bij, in Zacharia 12. En dat zijn gebeurtenissen onmiddellijk na het einde van de 70ste week van Daniel. Dat heb u toch, hè? Goed. En dan staat er, en hij zal vervolgens zijn engelen uitzenden, vers 31, en hij zal zijn uitverkorenen, voor wie de dagen verkort werden, hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden enzovoorts. Want vanaf dat moment, of vanaf het einde van de 70ste week van Daniel, vanaf de verwoesting van Jeruzalem, van daarna dus, zal de Heer zijn volk, een gelovig volk overigens, anders behoort men niet tot zijn volk immers, maar zal zijn volk verzamelen van over heel de wereld. En dat betreft trouwens niet alleen Juda, de Joden, maar dat betreft uiteraard alle 12 stammen van Israël. 13 vooruit dan. Hè? Maar alle stammen van Israël, laat ik het zo zeggen. Dat is maar waar het om gaat. Zodat u ziet dat deze profetie met betrekking tot de komst in heerlijkheid van Christus en de terugverzameling van Israël direct gerelateerd wordt aan de profetieën van Daniel en aan de 70ste week van Daniel. En ook hier is duidelijk dat de bijeenvergadering van Israël zal plaatsvinden niet voor de 70ste week van Daniel, laat staan erin, en dus ook niet in onze dagen, maar zal plaatsvinden na de 70ste week van Daniel en na de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En dat is dus niet nu, maar straks. Nou, dat is Matthäus 24. Waarna, even kijken. Ja. Waarna ik zou moeten doorbladeren naar in elk geval 1 Thessalonicenzen 5. Waarin het einde van hoofdstuk 4, de tweede helft van hoofdstuk 4, in elk geval gesproken wordt over wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar daar ga ik nou niet meer op in. Dat heb ik in het verleden al zo uitgebreid besproken. Dus ik neem meteen hoofdstuk 5, waar dan staat vers 1, maar van de tijden en de gelegenheden, dan gaat het dus om de tijdstippen waarop deze dingen zullen plaatsvinden, Van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Met andere woorden, als ze het niet zouden weten, was het wel nodig om erover te schrijven. Zodat je maar weer ziet dat de schrift zelf zegt dat het nodig is dat wij weten aangaande de tijden en gelegenheden. He? Toch? Dat heb je toch, hè? Ja, dat zeg ik omdat het vers nogal eens gebruikt wordt, juist in de tegenovergestelde toepassing. Maar dan lees je hem dus niet goed. Gij hebt niet van nodig dat men nu schrijven. Dat staat er niet. Er staat, gij hebt niet van nodig dat men nu schrijven, want gij weet zelf zeer wel. En als wij dus niet zeer wel weten, is het wel degelijk nodig om over te schrijven. Dat heb je toch, hè? En hoewel de apostel zegt, gij weet zelf zeer wel, en gij hebt niet van nodig dat men u schrijven, doet hij het toch. Zodat het kennelijk ook nodig is om de dingen af en toe eens te herhalen. Ja, of met andere woorden te zeggen. Nou goed. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Eigenlijk te verwijzen naar de uitspraken van de Heer Jezus. En daarom ga ik er nu niet verder op in. Maar wel op vers 3 waar staat, want wanneer zij, niet wij, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. En dan moet u bedenken dat die term dag des Heren in het Oude Testament, maar eigenlijk in heel de Bijbel, maar in de eerste plaats in het Oude Testament en in de profetieën, slechts van toepassing is op de gebeurtenissen in verband met de wederkomst van Christus en eigenlijk de gebeurtenissen die samenhangen met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Met andere woorden, de term dag des Heren en de term grote verdrukking horen bij elkaar, eenvoudig omdat de grote verdrukking het aanbreken van de dag des Heren inluidt. En de komst van de dag des Heren, en eigenlijk is dat het thema in het Oude Testament, de komst van de dag des Heren, die wordt altijd beschreven als een dag van duisternis, donkerheid, dikke wolken, aardbevingen en wat het allemaal maar wezen mag. De grote verdrukking namelijk. En hiervan staat, ik wil dus zeggen dat die term dag des Heren in verband staat met Israël, met het Joodse volk en in verband met Jeruzalem en in verband met de verwoesting van Jeruzalem. Nauwkeuriger gaat het niet vandaag, hè? Dus wanneer zij zullen zeggen, wie zijn dan zij? Degene voor wie die dag des Heren zou komen. Volgens de profetieën. Israël dus en in het bijzonder Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, je hoort het ze zeggen, shalom. Het is vrede en het gevaar is voorbij, het is zonder gevaar. Nou, wanneer, noem nou eens, wij weten natuurlijk niet zoveel van de Bijbel, van de geschiedenis, het maakt niet uit, maar noem nou eens een moment waarop er aanleiding is om te zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Dat kan alleen maar zijn het begin van de 70e week van Daniël. Het sluiten van het verbond. En de herinvoering van de een of andere Joodse eredienst. Tot stand komen van de beruchte vreedzame coexistentie, weet u wel. Ter bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen. En ik heb dat. He? Maar het begin van de 70e week, wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, want ze hebben een verbond gesloten met de dood, zegt Jesaja, maar vooruit. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. Inderdaad, in 3,5 jaar zal er van Jeruzalem niks overblijven. En van de Joodse staat ook niet en van het Zionistische ideaal ook niet. Nog los van het socialistische, dan wel communistische ideaal, want dat hangt eronder aan vast, hè? Dat zit op de achtergrond dan, maar dat is nu eenmaal zo. Blijft niets van over. En haastig verderft. Of er zal worden weggenomen, zal verwoesting komen over de gruwelijke vleugel en uiteindelijk over heel Jeruzalem. Vastbesloten tot het einde toe. En toen zei ik, toen ik dat las in Daniël, ben geneigd te zeggen, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Nou, dat is letterlijk wat er hierachter staat. In nog wat profetieën staan woorden van gelijke strekking erachter, hoor. Maar hier staat het, namelijk wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, een beeld altijd al van Israël. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Want wat vastelijk besloten is, zal uitgestort worden over, en hoe het er maar staat dan, in Daniël 9 vers 27 bijvoorbeeld. Is dat duidelijk? Een verwijzing dus naar de 70e week van Daniël. Dat is interessant, omdat uiteindelijk in dit schriftgedeelte niet in het bijzonder gesproken wordt over Israël. of over Jeruzalem, of over de wederkomst van Christus. Ik moet het voorzichtig zeggen, want daar gaat het natuurlijk wel over. Maar in het bijzonder gaat het hier over onze verheerlijking met Christus. En dus gaat het over de opname van de gemeente en al wat daar vervolgens eventueel mee samenhangt. Maar de aardigheid is dat als die opname van de gemeente, de verheerlijking van de gemeente uit onze dagen, ergens in de tijd, in de chronologie geplaatst moet worden, wordt meteen melding gemaakt van de 70ste week van Daniel. Dat is hier toch zo. U kent dat schriftgedeelte toch hopelijk langzamerhand, hè? Zodat de opname van de gemeente wel degelijk in verband staat op een of andere wijze met de 70ste week van Daniel. En als er nou verder niks vermeld wordt, dan zou je tot de conclusie moeten komen uit wat hier staat, dat de gemeente wordt opgenomen voor de 70ste week. Nou, er zijn andere schriftplaatsen genoeg waaruit dat wat duidelijker blijkt. Maar dit, hier staat het dus ook. Want er staat meteen, wanneer zij zullen zeggen, en zij zullen geen zin ontvlieden, en dan vers 4, maar gij. Nou, dan weet je het toch. Maar gij zult opgenomen worden, de Heer, tegemoet in de lucht om al zo met de Heer te wezen. Laatste woorden ongeveer van het voorgaande hoofdstuk. Die Paul voor staat dat. Maar gij zult het dus wel ontvlieden. Ook als ik helemaal niet verder lees. Maar gij, wil gewoon zeggen, gij staat tegenover zij. Zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar. Nou, dat zeggen wij nooit, dat het vrede is en zonder gevaar. Dat is altijd gevaar namelijk. Maar haastig verderf zal hun overkomen en zij zullen het geen zins ontvlieden. Wij echter wel. Dus, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat staat in vers 9 trouwens. Maar goed. Maar vers 4 zegt, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag des Heren enzovoorts als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts nog der duisternis, want gij weet zelf zeer wel. Ja, terugkoppelingen, tegenkoppeling heet dat in de elektronica, maar laat maar zitten. Gewoon even terugschakelen en hetzelfde stukje ook nog een keer door, hè? Om de dingen te bevestigen. Zo'n cirkel even, hè? Want wij zijn namelijk niet in duisternis, omdat wij zelf een zeer wel weten. En wij dienen te weten, we hebben ook van nood om dat te weten, dat heel die 70ste week pas zal passeren in de geschiedenis van het Joodse volk, nadat wij de Heer tegemoet zullen zijn gegaan in de lucht. Wij zullen dit oordeel, deze grote verdrukking, wel ontvlieden. Er staat nergens in de Bijbel dat gelovigen niet verdrukt zouden worden, maar er staat wel in de Bijbel dat de gemeente geen plaats heeft in de grote verdrukking. Want de grote verdrukking komt van Gods wegen en heeft tot doel om een ongelovige wereldbevolking, om de ongelovige volken aan God te onderwerpen. Dat is bij ons uiteraard niet nodig. Wij zijn al zijn volk, wij zijn zijn eerste volk, een volk van eerstgeborenen. En als de verdrukking over heel de wereld komt, dan betekent het tegelijkertijd dat in precies diezelfde hele wereld voor ons geen plaats is. En daarom verdwijnen we daar ook uit. In overeenstemming met wat elders natuurlijk wat explicieter vermeld staat, hè. En dus staat er, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, maar dan zijn wij weg. Zoals beschreven in de voorgaande versen. En laat ons dus niet slapen, laat ons in het licht wandelen. Want vers 9, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Ik lees het bij voorkeur met deze klemtoon. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, wie dan wel? Wel, zij, want zij zouden geen zin ontvlieden. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar God heeft ons gesteld tot verkrijging der zaligheid. En ongeveer in de tijd waarin dit volk terechtkomt onder de toorn Gods, opdat het de zaligheid zou verkrijgen overigens, diezelfde tijd hebben wij onze zaligheid verkregen. En dat is waar 1 Thessalonicenzen 5 in het bijzonder over spreekt, waarna bovendien herhaald wordt wat aan het einde van hoofdstuk 4 stond, namelijk daarom vertroost elkander, helaas vertaald met vermaand, maar daarom vertroost elkander, dezelfde woorden als aan het eind van hoofdstuk 4, vertroost elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet, of einde van hoofdstuk 4, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Betekent dat onder alle omstandigheden wij bemoedigd zouden worden door ditzelfde profetisch woord, wat ons spreekt weliswaar aan de ene kant over het oordeel wat over Israël en de volkeren zal komen, opdat het koninkrijk zou openbaar worden. Maar de bemoedigende woorden voor ons zijn niet dat wij die grote verdrukking zouden overleven of zoiets. Of dat wij bewaard zouden worden ergens in de woestijn. De woorden waarmee wij vertroost worden is dat wij voor die tijd de Heer tegemoet gaan in de lucht. Opdat wij straks met de Heer in heerlijkheid zouden verschijnen aan het einde, uiteraard, van de 70ste week van Daniël. Ik denk dat we erbij zijn met de Heer, zowel op de Olijfberg als een maand later op de berg, hoor. Vul het maar vast in. Nee, laten we zitten. In die agenda. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel wel dat deze dingen van Gods kant af in elk geval volkomen vastgelegd zijn. En in het algemeen zijn ze ons ook bekendgemaakt. Wel, wat ik nou niet besproken heb, want ik heb gewoon geen tijd meer. Dat zijn de diverse uitspraken uit Openbaring. Die net zo goed aansluiten bij deze uitspraak over de 70ste week van Daniël. Want hoe dan ook, juist en vooral het boek Openbaring zou moeten aansluiten bij wat in het Oude Testament al geprofeteerd is. En in het bijzonder, en het is ook het eenvoudigste eigenlijk, zou moeten aansluiten bij de tijdrekening die in Daniël 9 al gegeven is.